Wij hebben in de Bijbel verschillende schriftgedeelten die ons specifiek spreken over wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen schriftgedeelten die op een of andere wijze in essentie weergeven en dus samenvatten van de positie waarin wij verkeren in onze tegenwoordige tijd. Daarom noemt Petrus dat dan ook tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen de waarheid zoals die tegenwoordig is. Dat wil zeggen actueel is, van toepassing is in onze dagen. Dat verschilt uiteraard van voorgaande dagen. Dat is een makkelijke indeling, omdat iedereen die kent. Dat wil zeggen indeling, verdeling tussen wat wij noemen Oude en Nieuwe Testament. Zijn betrekkelijk onnauwkeurige aanduidingen, maar ik neem aan dat ze voor iedereen duidelijk zijn. Wij leven niet in Oud-testamentische tijd, maar in Nieuw-testamentische tijd. Wij leven ook niet onder het Oude Testament, zijnde het Oude Verbond, maar onder het Nieuwe Verbond. Nou wordt die ineens een stuk moeilijker. Hoewel het dezelfde woorden zijn, testament is verbond en verbond is testament. Er is geen verschil tussen, nog in Hebreeuws, nog in het Grieks. Maar u weet dat het is. Er zijn er die denken dat wij onder beide verbonden tegelijk leven of zo. Of primair onder het ene en in geval van nood, dan trekken wij het genadeverbond los of zo. Ja. Ik heb zulke mensen serieus gesproken, hoor. Die zeggen dat nee, wij leven onder de wet. En alleen daar waar wij tekort schieten, daar krijgen wij de genade. Dan heb ik een goed advies voor u. Schiet altijd tekort. Dan kun je de rest van je leven met de genade toe. En dat is het Bijbels advies. Want wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang, staat er, tot de troon der genade op een verse en levende weg. Daar leven wij uit. En dat schriftgedeelte citeer ik nu min of meer uit de Hebreeënbrief. Maar daar staat ook uitdrukkelijk dat wij dus niet leven, helemaal niet, ook niet een stukje, onder het oude verbond, wat dat ook wezen mogen. Kijk, en zo'n samenvatting heb ik inmiddels voor mij liggen, dat is Titus 2. Dat is een heel korte samenvatting, maar daarom heet het ook een samenvatting. Daar staat in vers 11 van Titus 2. Want de zaligmakende genade Gods, de heilbrengende, heb ik laatst ergens horen voorlezen. Ik weet niet uit welke vertaling dat was. De heilbrengende. Brengende. Makende. De zaligmakende. Brengt niet maar de zalige. Het maakt zalig. Het is fase verder, hè? De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Misschien hebben u het uit mijn mond wel eens gehoord, maar ik herinner mij een predikant. Ja, dat was op een begrafenis. Ja, van mijn schoonfamilie. Ja, waar iemand dat voorlas. Daar waren ze zo vroom dat de voorganger niet eens een dominee was. Zo, ja. Hoe ze dat wel noemde, weet ik niet, maar in ieder geval. En die las dit voor en onderbrak zich en zei, maar dat betekent, het is wel verschenen aan alle mensen, maar dat betekent niet dat je het mag aanpakken. Wat hij er verder van gemaakt heeft, weet ik niet. Want wat je er dan anders nog van moet maken, dan betekent het dus niks meer, hè. Als je het weghaalt, daar heb je niks over. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Daar leg je gewoon naast. God verkondigt nu aan alle mensen, alom. Aan alle mensen in alle plaatsen. Dat is Handelingen 17. Dat zij zich bekeren daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem zal oordelen door één man die hij daartoe uit de dood heeft opgewekt. Ik liet een tussenzin weg, ik weet het, maar het staat er wel. Dat was de hoogste wijsheid van Paulus op de Areopagus. Dat was niet de hoogste berg, de Areopagus. Ben je er wel eens geweest? Heb je wel eens gezien, Areopagus? Nee? De Marsheuvel. Helemaal glad gepolijst door de toeristen die daar rondhangen. En rondstrompelen, een kale rots enzovoorts. En dat is onderaan de Acropolis. De grote tempel, Athena, is dat tempel van Athene of zoiets? Dat is de grote toeristische trekpleister van Athene. Maar daaronder heb je nog een kale rots, dat is de Areopagus. Nou, daar was Paulus. En in de, overheersing van de Griekse filosofen, zal ik maar zeggen, in Athene, daar vertelde hij dit. Dat namelijk een mens op aarde God zou zoeken, dat is de hoogste filosofie die er is, dat een mens op aarde God zou zoeken die niet verre is van een ieder van ons. En bovendien, die God roept, verkondigt nu aan alle mensen alom, dat is op grond van de opstanding, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat is dus wel degelijk voor alle mensen. Of het overeenstemt met de leer van uitverkiezing, daar maak ik me geen zorgen over. Want die heb ik toch in de Bijbel niet kunnen vinden. Nee, ik lees alleen maar wat in de Bijbel staat. Hè. Dit namelijk, verkondigt aan alle mensen omdat zij zich bekeren, was de bedoeling. En dat staat hier dus ook. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Gaat dan heen en verkondigt aan alle volken enzovoorts. Voor iedereen. Het was immers het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Maar niet alleen maar voor de uitverkorenen. Het is ook zo. Ja. Maar het gaat hier wel een fase verder, meteen in vers 12. De zaligmakende genade Gods, niet wet Gods, hè? Genade Gods, is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. U weet wat ik nu ga zeggen, volgende woorden. Onderwijst ons, dat zijn niet alle mensen. Nog zo'n voorbeeld, klein aanvoorbeeld. Oké. Alzo niet heeft God de wereld gehad. Dat zijn alle mensen. Omdat een ieder die gelooft. En dat zijn niet alle mensen. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Toch? Vind je meteen de beperking erachter. Het is het bekende. Ik doe maar net of het bekend is. Daarom zeg ik het ook zo. Het is het bekende verhaal. De vraag, ik ken het niet meer die van de lagere school. Ik zou niet weten waar ik het anders vandaan heb. Van de kwestie van Gomarus en Arminius enzovoorts. De Arminianen en de Gomaristen en daarna de remonstranten en de contra-remonstranten. Want zo gaat het dan verder. Zijn koppen gerold voor die gelegenheid. Over die leer. Maar de vraag was, de mate van uitverkiezing en een van de kwesties daarbij was, voor wie was het werk van Christus, voor wie was het verzoeningswerk? Voor alle mensen of alleen voor de gelovigen? En vreemd genoeg konden ze daar niet uitkomen. Nou ja, daar konden ze niet uitkomen. Daar weet ik niet, maar er bleef een strijdvraag. Maar ik ben in die discussie nog nooit tegengekomen wat je zou moeten tegenkomen. Namelijk de vraag, welk werk van Christus? Ja. Want de zaak is deze, dat het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus was voor alle mensen. En daardoor zijn alle mensen verloren. Dat is mijn voetnoot erbij. 1 is voor alle gestorven. Dus zijn alle gestorven. 2 Korinthe 5 letterlijk. En zijn opstanding in de hemelvaart en daarna zijn tegenwoordige werk als hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek en wat het maar wezen mag. Ja, dat is niet voor alle mensen, dat is alleen voor zijn volk, voor de gelovigen. En als je die twee dingen niet aan elkaar kunt houden, dan kan elk van die twee partijen zijn teksten vinden. Was voor alle mensen? Ja, je hebt een reeks teksten, staat voor alle mensen. Of was het alleen voor de gelovigen? Ja, het was alleen voor de gelovigen. Dat vind je ook een reeks van teksten. Alleen die eerste reeks gaat over zijn lijden en dood. En die tweede reeks gaat over zijn opstanding en zijn tegenwoordige werk. Maar daar wringt altijd de schoen. Dat wil zeggen, men heeft traditioneel, of dat diezelfde traditie is, weet ik niet. Maar men heeft traditioneel het tegenwoordige werk van Christus weggeredeneerd naar het verleden. Zo van het hoge priestelijke werk van Christus bestond uit zijn lijden en zijn dood. Wat natuurlijk niet kan, en ik zeg dat tamelijk vrijmoedig, wat natuurlijk niet kan, omdat de Bijbel zegt dat de Heer toen hij leed en stierf op aarde was in het algemeen geen priester was, ook niet kon zijn trouwens. En er niet komen met, ja, maar hij deed toch, hij bewaarde toch het woord Gods en dat is toch een priesterlijke functie en zo. Zeg, ja, dat kan wel zijn, maar dat kan iedereen doen hoor. Dat is niet zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat kreeg hij wegens op grond van de kracht des onvergankelijke levens in zijn opstanding. Volgens Hebreeën 7 en 8 en 9 en 10. Hebreeën 1 al trouwens, maar dat is vaste Bijbelse waarheid. Zijn hogepriesterlijke werk nu bestaat fundamenteel. Want we waren aan het samenvatten. Hè? Samenvattend, het werk van de hogepriester is in essentie het bewaren, bewaken, bedienen van het woord van God. Dat wil zeggen zijn volk, dat wil zeggen zijn priesterlijke volk, zijn familie is dat in principe. De priesters waren verantwoordelijk om te fungeren als vraagbaak voor alle andere leden van het volk. Als vraagbaak voor Bijbelse waarheid, dat wil zeggen de wet, de Torah, de wet, de psalm en de profeten, de Bijbel voor zover die bestond. En in onze dagen dus voor zover die bestaat eigenlijk. Maar toen maar. En de hoge priester is daar de baas van. Vandaar dat hij noodzakelijk ook de chef was, de baas was van de bibliotheek in de tempel. Zo hoort het ook. Heb je dat nog? Waarom ik stop? Omdat je in het Vaticaan, dat wordt geacht het hoofd van de Roomse Kerk te zijn. Daar hebben ze een van de grootste bibliotheken ter wereld. Zo groot dat men veronderstelt dat daar heel wat geheime spullen liggen waar je dan niet bij kan enzovoort. Heb je dat nog? En de kardinaal die ik wel eens noem, Baronius, die was daar de baas van. Dus als er wat te weten viel, dan moest je bij hem wezen en hij wist wel wat. Maar die maar even terzijde. Het is een priesterlijke functie. Dat is het ook van de Heer, want hij is ons licht. Hij is de waarheid. Hij is het woord, toch? Hij zal ons in heel de waarheid leiden. Oké, dat zou de Heilige Geest doen. Dat was Johannes. Oké, dan neem ik gewoon Lucas. Hij opent ons de schriften. Lucas 24 met de Emmausgangers enzovoort. Dat is wat hij doet. Vanmorgen had ik ook een samenkomst. Nee, vanmiddag had ik een andere samenkomst. En die werd beëindigd met de woorden: het woord van Christus woonde rijkelijk in u. Enzovoorts. Uit Colossense 3 is dat, meen ik. Vers 16. Dat is Paulus. Jacobus zou gezegd hebben: ontvang met zachtmoedigheid het woord der waarheid. Dat in u geplant wordt, opdat het uw zielen kan zalig maken, enzovoorts. Dat is wat de Heer doet. Zijn woord in ons planten. En wat staat hier? De zaligmakende genade Gods, dat is in essentie het nieuwe verbond dus. der genade, is verschenen aan alle mensen en onderwijst niet alle mensen, maar ons. En het onderwijs houdt in de praktijk samenvattend nog steeds in dat wij de goddeloosheid niet zij, niet allemaal, dat wij die de genade hebben aanvaard en die zijn woord gaarne aannamen, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, dat wil zeggen beperkt, tot een bepaalde maat, dat is een inperking, matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden, was de bedoeling, in deze tegenwoordige eeuw. Want dat woord staat er. En dat heet in Galaten, staat er niet bij? Nee. Maar het heet in Galaten 1 vers 4, heet dat de tegenwoordige boze eeuw. De tegenwoordige eeuw is namelijk boos. Daar leven wij in van nature. Maar de bedoeling is dat wij, die die genade aanvaard hebben, daarin beperkt, dat wil zeggen matig, tot op zekere hoogte betekent dat, zouden leven. Hoe dat in de praktijk moet, daar moeten wij zelf mee zien klaar te komen, om te gaan, of hoe dat maar heet mag. Dat is onze individuele verantwoordelijkheid. Ja. En dat moet toch lukken, mede omdat wij enige toekomstverwachting hebben. Dat is het volgende vers. Want ja, dat is een van de grootste problemen van de mens, denk ik. Ik weet niet of je er lang over moet nadenken, misschien wel niet. Maar een van de grote problemen van de mens is dat die vraagt naar de zin van het leven. Waartoe ben ik hier? Wat moet ik hier? Wat is, en die vraag die kan helemaal niet beantwoord worden als het niet impliceert dat er een toekomst wacht. Want als die er niet is, dan maakt het, als er geen toekomst is, dan is het heden zinloos. Als er geen toekomst is. Als alles morgen ophoudt te bestaan, zal ik maar zeggen, wat doen we hier dan? Nou ja, gezellig bij elkaar zijn, hoewel, dat weet ik ook niet, maar zoiets. Dan heeft het geen zin. Vandaar dat al die mensen altijd maar praten over hoe het verder moet naar in de toekomst. Dat men vandaag bouwt aan de toekomst. Bij de meetkundeles heb ik, nou, was het, of was het natuurkunde, heb ik geleerd dat het heden eigenlijk helemaal niet bestaat. Hè? Het heden is het draaipunt, het scharnierpunt tussen het verleden en de toekomst. En het heden blazen wij op met de waan van de dag. Daarvoor hebben we de talkshows uitgevonden. Wij niet, anders zou het niet talkshow heten. Maar goed, maar dat heeft de mens uitgevonden. En dan kunnen we de waan van de dag opblazen. De zogenaamde sociale media hebben we daarvoor. Maar morgen is het verdwenen enzovoorts. En zoals de journalist mij vertelde, vandaag werken wij aan een nieuwe krant. De krant voor morgen en overmorgen ligt die krant in het toilet. Kan je nagaan hoe lang geleden het is dat ze dat mij verteld hebben. Dat was nog voor de uitvinding van het toiletpapier dan. Dus, maar goed. Hè? Zoiets, maar dat is wel de realiteit. Je maakt vandaag een krant, dan morgen is die verouderd, is pakpapier. De Engelsen verpakken er dan de vis in, weet u wel. Van de fish and chips. Daar staat traditie, wat moet je er anders mee? Maar daar verdwijnt de waan van de dag. Het is tragisch voor een mens, wellicht. Maar ik moet u zeggen, zo'n toekomst is er niet. Bovendien, ik weet niet of u vanavond nog televisie moet kijken. Maar de kans is groot, tenminste, mij overkomt het altijd, Stel dat ik een avondje vrij heb en denk, misschien ga ik vanavond televisie kijken. Want dan kijk ik, wat is er dan vanavond nog? Zijn er nog leuke films of zo? En raad eens wat. Er zijn er 3 films en ze gaan alle 3 over dat de wereld vergaat en die moet gered worden. Of inmiddels, de modernste films zijn inmiddels, de wereld is al vergaan, maar er zijn nog 5 mensen over. En die moeten dan een nieuwe, of 50, maar die moeten dan een nieuwe samenleving opbouwen. Heb je dat nog? Nou ja. En dan natuurlijk, daar speelt dat tussendoor, wie krijgt wie? Maar ja, dat thema kom je natuurlijk nooit af. Wie krijgt wie? Of ze elkaar nog krijgen aan het eind van de film of aan het begin, dat weet je maar niet. Maar het gaat altijd over het vergaan van de wereld. Heb je dat? Dat is amusement. Eigenlijk is het bespottelijk, hè? Dat is voel voor psychologen. Wat daarachter steekt is dat de mensen die zoiets maken, dus onbewust, want we blijven Freudiaans natuurlijk, onbewust wel weten dat deze ooit een keer zal ontploffen. En dat geeft mooi ruimte, want dan kan je tenminste opnieuw beginnen. Met een schone lei. Een Big Bang uit het verleden moest maar eens herhaald worden en dan kunnen we opnieuw beginnen. En ik moet u zeggen, in de praktijk gaat het met de mensheid ook zo, alleen niet op zo'n grote schaal. Wel op lagere schaal. Wat is er geworden van het Romeinse Rijk? Dat is goed geantwoord. Dat is niks. Dat heeft even bestaan en toen hield het toch op. Enzovoort. Vroeger, een jaar geleden nog, of 2 jaar geleden vroeg ik nog, wat is er geworden van de Sovjet-Unie? Maar die moet je tegenwoordig snel zeggen. Want morgen bestaat die weer, maar toen maar. Wat is er van terechtgekomen? Het is verdwenen, enzovoorts. Nou ja, want dat gebeurt. Culturen, zogenaamde beschavingen, houden op te bestaan. En dan komt er wat anders. Volkeren bevestigen een natie en daarna trekken ze weg en laten dat land over aan iemand anders die erin komt. Dat is in Nederland ook gebeurd. Ja, de suggestie is dat dat weer gebeurt, maar dan moeten we wel tijd krijgen natuurlijk. Maar dat het gebeurt dan, dat ben ik wel van overtuigd, ja. Ik denk niet dat het zover komt. Ik denk dat als er wat komt, is het de Heer. En dan krijgen we de verdere afwikkeling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Toch? Maar ja, wij leven wel degelijk in deze tegenwoordige boze eeuw, waarin alles voorbij gaat. De gedaante, deze wereld gaat voorbij, weet u nog? Jawel. En dus wij leven erin, daar kunnen we ook niet aan ontsnappen. Zo. Dus de bedoeling is dat we ons daarin beperken. Zien te overleven, om zo te zeggen, enzovoorts. Maar voor de toekomst hebben wij wel degelijk hoop. En hoop is niet maar een vermoeden, een gevoel. Hoop is toekomstverwachting. Men lezen Romeinen 8. Over hoop. En hier is ook. Verwachtende wat? Niet vermoedende, verwachtende de zalige hoop. Blijde verwachting heet dat. Wij verwachten namelijk, en in de betekenis van namelijk blijkbaar, verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der eerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus. Let op dat er niet staat verwachtende de grote God, onze zaligmaker Christus Jezus, er staat verwachtende de heerlijkheid, de verschijning der heerlijkheid. Gaat in 3 stappen. De verschijning van wat? Van de heerlijkheid. Heerlijkheid van wat? Van onze grote God, onze zaligmaker Christus Jezus. Andersom, het betekent dus dat Christus Jezus reeds verheerlijkt is, heerlijkheid heeft, dat hij is de grote God. Sommigen hebben moeite met de uitdrukking, met Nicea en wat het maar, en Dordrecht, niet te vergeten. Maar als wij verwachten de verschijning van God, dan moet ik u toch zeggen dat als God verschijnt, dan verschijnt daar de gedaante van onze zaligmaker Jezus Christus. En ik las hardnekkig Christus Jezus, gewoon omdat die woorden andersom horen te staan in onze Statenvertaling. Christus Jezus. Of dat ernstig is, nee, dat maakt me verder niet uit, maar we wouden het wel even netjes houden. Christus Jezus, dat is Messias Jezus. Maar hij heeft al heerlijkheid. We verwachten namelijk de verschijning der heerlijkheid, die dus in onze dagen nog verborgen is. Men leest daarnaast, staat er niet bij? Nee. Men leest daarnaast Hebreeën hoofdstuk 2, waar staat, onder het aanhalen van Psalm 8, over de zoon des mensen, namelijk de mens, met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Maar dan staat er in Hebreeën 2 dat van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Ik hoef maar één bladzijde om te slaan. Ja. En dan staat er vervolgens dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Dat is vers 7. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En dan vers 8, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan aan het eind van dat vers, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Toch, op een of andere wijze, hier wordt het woord zien op twee verschillende niveaus achtereenvolgens gebruikt. Dat kan ik ook niet helpen. Moet je gewoon leren dat dat kan. Wij zien het nog niet fysiek, maar toch, wij hebben een zicht op de Heer Jezus als met eer en heerlijkheid gekroond. Maar, zegt Titus 2, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid, want die is nog niet verschenen. U weet, de Heer verdween na zijn opstanding. Tamelijk direct. Al wordt gezegd dat hij dan toch gedurende een periode van 40 dagen bij gelegenheid verschenen is aan discipelen. Maar dat heet verschijningen omdat in het algemeen hij verdwenen was. Hij ging nergens naartoe, we wisten niet waar hij was. Hij ging niet met hen mee. Bij gelegenheid is hij daar ineens. Staat hij in hun midden, terwijl de deur van de zaal slot was vanwege de vrezen der Joden. Niemand zeggen dat dat een Joodse context is. Hè? Was niet Joods. De Joden waren buiten. Dat is christelijk. De discipelen waren daar binnen. Hè? Dat even terzijde, voor alle duidelijkheid. Of hij was in Galilea, waren ze allemaal verzameld omdat de Heer dat zei, gezegd had. En ineens was hij daar. Weet u nog? Er staat er ook nog iets bij van zij kenden hem niet, maar toch wel. In een andere gedaante staat er ook nog een keer, verschenen in een andere gedaante bij gelegenheid. Dat blijft allemaal moeizaam, maar officieel is hij verdwenen. Zie? En zijn verschijning, ja, daar wachten we op voor de toekomst. De verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker, Christus Jezus. Begrijp je me goed? God en onze zaligmaker zijn één. Anders had het trouwens moeten staan, verwachtende de zalig hoop en verschijning der heerlijkheid van beide, van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus. De verschijningen hadden daar moeten staan. Hè? Maar het is verschijning, maar van één. En dat is natuurlijk gewoon omdat Jezus Christus het beeld Gods is. En van hem staat dan, van onze zaligmaker Christus Jezus, met zijn nog verborgen heerlijkheid, daarvan staat vers 14, die zichzelf voor ons, dat zijn nog steeds niet alle mensen, die zichzelf voor ons gegeven heeft, omdat hij ons, en dat woord ons staat inmiddels wel overcompleet hoor, dat kan je wel weglaten inmiddels, maar het staat er wel om het te benadrukken, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Eén volk uit de volkeren. En dit vers, vers 14, is de samenvatting van wat onze grote God en zaligmaker Christus Jezus nu doet. Wat doet hij? Dit. Voor zichzelf een eigen volk reinigen. En van reinigen moet je eigenlijk leren dat het in de Bijbel de gevoelswaarde, de betekenis meekrijgt, het gewicht meekrijgt van heiligen. Men wordt geheiligd doordat men gereinigd wordt. En men wordt gereinigd om heilig te zijn. Die woorden worden bij gelegenheid ook zo door elkaar gebruikt dat er nu nog gediscussieerd wordt of er in een bepaalde tekst, in de grondtekst, moet staan heiligen of dat er moet staan reinigen. Ik vind het leuk. Wij weten het niet zeker, maar het maakt ook niks uit, want het is toch hetzelfde. Wat heb je nou? Voor alle praktische doeleinden. U weet hoe het was met de zonen van Aaron. Heilig mij de zonen van Aaron. En Mozes moest ze wassen. Dat staat er. Heeft hij ook gedaan. Reinigen. En zodra we het hebben over priesterlijke dienst in verband met de tabernakel, spreken wij over het koperen wasvat. Daar moesten ze langs, dat moet gereinigd worden. Geheiligd, gereinigd tot de dienst. Nou, dat is wat de Heer aan ons doet, die ons bekwaam maakt om dienaren te zijn, schreef Paulus. Het is weer op een andere plaats natuurlijk, 2 Korinthe 3 of 4, 3 is nog. Die ons bekwaam maakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Nee, niet de letter van de Bijbel, de gegraveerde letter van de wet staat er ook bij. In inzettingen bestaande enzovoort, in stenen gegraveerd. Wij zijn dienaren van een nieuw verbond. Wij prediken dus niet de wet, maar de genade. Zie je? Maar de Heer heeft zich voor ons gegeven. Ik heb er in mijn Bijbel verwijzingen bijgeschreven naar Galaten 1 vers 4. Waar staat dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Die eeuw dus van dat die wereld heet. Het heet wereld in de vertaling. Hetzelfde als uit vers 12 hier in Titus 2. En ik heb naast vers 14 geschreven Efeze 5, vers 2, zowel als Efeze 5, vers 25. Want daar staat ook dat hij zich voor ons gegeven, of nog sterker, overgegeven heeft, om zichzelf inderdaad een volk te reinigen, om zijn gemeente te reinigen enzovoorts. En wat ik er misschien bij moet vermelden, is dat de term gegeven, en zeker die van overgegeven, met nog een voorzetsel ervoor, is ook de term die gebruikt wordt voor gevangen nemen. Van de Heer lezen we dat ook, dat is overgegeven in de handen van enzovoorts. En werd overgegeven om gekruist te worden. Het woord betekent namelijk, ook in gewoon Nederlands, dat men zich beperkt tot. Men geeft zich over aan iets, wil zeggen, men laat al het andere liggen en men wijdt zich volledig, fixeert zich, focust zich, of hoe dat maar heet mag, aan één bepaalde bediening. Wijden, dat is nog het mooiste woord in dit verband natuurlijk. Hè. De Heer heeft zich overgegeven voor de gemeente, betekent de Heer wijdt zich aan de gemeente, maar het is met uitsluiting van alles daaromheen. En deze laatste toevoeging komt overeen met algemene uitspraken over dat de Heer de wereld heeft losgelaten enzovoorts. Dat hij zich verbergt voor de wereld. Wat doet hij dan? U weet wat de bekende vragen waren. Waar was de Heer toen zo en zo? En toen in de Tweede Wereldoorlog, is nog mei, het kan nog net. Waar was de heer in de Tweede Wereldoorlog in verband met de Joden? Waar was de heer? Het antwoord is, hij had zich overgegeven aan de gemeente. Ja. En als hij voor dat doel misschien in de wereld hier of daar iets moet verschuiven, ergens een paal of een perk moet verzetten, dan zal hij dat wel doen. Daar ben ik ook stellig van overtuigd. Ik zeg het er één keer bij. En ik ga er niet eens voorbeelden van noemen. Want dat wekt alleen maar de indruk alsof ik sta te vertellen dat de Heer de hand heeft in de loop van de geschiedenis en dat hij de poppetjes neerzet enzovoort. Absoluut niet. Dat is niet wat de Heer doet. In onze dagen zeker niet. En over andere dagen hebben we het nu helemaal niet. Dat is niet wat hij doet. Ik denk dat hij bij gelegenheid ergens een deur dichtgooit of bij gelegenheid ergens iets regelt en verder moet men maar weer zien. Want het gaat hem niet om de wereld, het gaat er om de vorming van de gemeente in onze dagen. Kijk, en als dan de Bijbel helemaal zoek raakt, zodat niemand er meer een heeft en de toegang tot heeft, dan zorgt de Heer dat dat verandert. Dus dat is een grove ingreep geweest, die kerkhervorming. En het is een ingreep geweest tegelijkertijd in de politieke wereld, zeker in Europa. Maar dat laatste was niet het doel. Het doel is terug naar de schriften. Terug naar de Bijbel. Dat is waar de Heer voor zorgt. En dat doet hij tot in onze dagen. En als je dat dan moet doen, wellicht onder een burgerlijk regime dat dat niet toestaat, ja, dan moet je dat stiekem doen. Dan, ja, dan, het is niet anders. En als de overheid wat verbiedt, dan zeg je, maar men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen, enzovoorts. Maar de Heer veranderde daar niks aan. Toch? Nee, u denkt nog aan 6 miljoen Joden. Ik denk inmiddels aan 6 miljoen. Officieel, het is een officieel getal. Net als die 6 miljoen Joden. Of het waar is, weet ik niet. Het is alleen een officieel getal. Maar 6 miljoen christelijke martelaren die om hun geloof ter dood gebracht zijn geworden. Ik weet niet van wanneer die datum stamt. Maar en dus de telling. Maar dat is officieel ook, hè? Staat ook in de geschiedenisboeken. Niet in de Bijbel, maar in de geschiedenisboeken. Ik denk dat ik duidelijk genoeg ben nu. Maar toen maar. Kortom, dit is de samenvatting van wat de Heer doet. Maar het betekent dat hij inderdaad, ja, ik haal graag altijd de woorden van Jacobus aan in dit verband. Die dan zei, en ik waardeer ze zo bijzonder, ik heb ze zo bijzonder leren we de Heer, omdat Jacobus, hoewel het er niet bij staat, geacht wordt te zijn de broeder des Heren en dus een van de troonpretendenten, een van de erfopvolgers van de troon van David, notabene. En dus iemand die met autoriteit namens de grote troonpretendent Jezus van Nazareth kan spreken. En die Jacobus, die, hoe dat kan weten wij ook niet, maar die om een of andere reden binnen zeer korte tijd ineens de grote autoriteit was onder de gelovigen in Jeruzalem. Dat is waarschijnlijk vanwege zijn afkomst, dat moet wel. De man met de koninklijke hoogheid, dus titel, zeker wel. Die Jacobus, die zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Waarvan Jacobus zelf de representant was in zijn dagen. Heb je dat nog? Dat is ook het gewicht van zijn brief. En ook die van nog een broer, van de brief van Judas. Hè? Dat zijn beiden. Nee, ik zeg wel eens, die brieven staan overbodig in de Bijbel. Zo van, wat erin staat, vinden we elders ook. Nou ja, die van Judas met het lichaam van Mozes en de aartsengel Michael staat niet ergens anders. Dan moet je naar Flavius Josephus, maar dat staat niet ergens anders in de Bijbel. Maar is wel ergens opgetekend. Maar voor de rest, brief van Judas komt in hoge mate overeen met 2 Petrus. Dus het is tamelijk overbodig. Maar de aardigheid daarvan is dat die 2 brieven van Jacobus en Judas komen uit een min of meer andere bron. Namelijk uit de bron van het Davidische koningshuis. Broeders des Heren. Heb je dat? Niet maar apostelen of zendelingen in het algemeen. Maar... En die zeggen precies hetzelfde als wat de apostelen zeggen en wat Paulus zegt. Want er is geen verschil tussen. Ze leren precies dezelfde dingen. Ja, als je ze niet begrijpt, heb je een probleem. Maar ze leren precies dezelfde dingen. Namelijk dit. God heeft geen belang. Christus heeft geen belang bij een troon in Jeruzalem in onze dagen. Dat komt in de toekomst. Daar ziet hij naar uit. Zegt de Bijbel ook. Maar dat is in onze dagen niet aan de orde. Eerst verzamelt hij een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is een ander volk dan het Joodse. Laat hem goed tot u doordringen. Ik zeg dat omdat ik me voorgenomen heb... waar ik maar de gelegenheid heb en waar het zich aandient... om duidelijk te wijzen op dat die dingen in Handelingen, dat die niet Joods zijn, dat er niet sprake is van een Joodse gemeente of iets dergelijks. Het zijn ook geen Joodse leringen, het zijn Bijbelse leringen, voortkomend uit oud-testamentische profetieën. Dat zijn geen Joodse profetieën, dat is het woord van God. En het woord van God wordt vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. Niet de Joodse Messiasverwachting. Ik denk dat ik me nou toch duidelijk genoeg uitdruk. Waarom de Joden de Heer Jezus niet als Messias aanvaard hebben? Omdat hij niet beantwoordt aan de Joodse profielschets van de Messias. Heel simpel. Maar het is ook niet Joods. Het gaat om een Bijbelse Messiasverwachting. Dat wordt in het Oude Testament door de profeten van ouds is aangekondigd. En daar beantwoordt de Heer Jezus wel aan. Zie je? Laat hem goed tot u doordringen. Niet komen met van jammer Handelingen 2 is Joods of de eerste gemeente is Joods. Nee, dat waren gelovigen die waarschijnlijk uit een Joods volk voortkwamen. En misschien ooit een Joodse religie aanhingen. Dat zou best kunnen, maar het doet er verder niet toe. Zij waren gelovigen, dat niet Messias beleidend. Zij geloofden in Jezus. Ze waren Jezus beleidende Joden. Dat wil zeggen, ze waren christenen geworden. Aanhangers van de Messias die ze gevonden hadden. Zo is dat. Dat ze in onze afgelopen decennia dat hele idee gewijzigd hebben. Ja, daar kan ik niks aan doen, maar ik moet het wel corrigeren natuurlijk. Zie? Het is niet Joods, het is Bijbels. Als Jacobus zegt, hiermee stemmen overeen de profetieën, zoals het zal zijn in de laatste dagen enzovoorts, dat ik de vervallen hut van David weder zal oprichten, dan moet je niet zeggen dat is Joods. Nee, het staat in het Oude Testament, dat is niet een Joods boek, dat is het woord van God. De Talmud, dat is een Joods boek. Ik meen het bloedserieus. En dat zij als postbode geviseerd hebben, zal ik maar zeggen, om ons die Bijbel, het woord van God, aan te leveren. Ja, dat is ook zo. Dat is, maar daarom is het niet een Joods boek. Echt niet. Nou ja. Nee, vanaf het begin, vanaf Handelingen, eigenlijk vanaf de eerste paasdag, maar toen maar, wordt uitdrukkelijk gesproken over het tegenwoordige werk Gods. De kruisiging heeft een eind gemaakt aan de heerschappij van de wet. En dat is meteen de drempel voor het judaïsme. Het betekent dat vanaf dat moment het woord van God van het Joodse volk als zodanig wordt weggenomen en gegeven aan de heidenen. Het Joodse volk heeft de Heer Jezus verworpen. Officieel door de regering, door het Sanhedrin, onder leiding van de hoge priester. En dat was het dan. Nou, dan maar niet. Dus de Heer is daarna ook niet verschenen in Jeruzalem. Hij zegt, ik wil wel verschijnen, maar dan in Galilea. In Galilea. Ik heb altijd moeite met de uitspraken. Maar goed, en dat deed hij dan ook. En daar demonstreerde hij een wonderbare visvangst, waarbij het net vol werd, weet u nog, met die 153 vissen. En die werden gevangen niet 's nachts, maar overdag. En niet aan de linkerkant van het schip, maar rechts, aan stuurboord. Heel onhandig om daar een net uit te geven, heeft men mij uitgelegd. Maar toch maar. Precies alles langs de andere kant. Niet in Judea, maar in Galilea. Heb je dat? Nou, meer wil ik er niet over zeggen, maar... Nou goed, niet onder de Joden, niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Het is een totale omschakeling. Die werd van tevoren aangekondigd in het Oude Testament. In het bijzonder trouwens door Jesaja. Meerdere keer, maar dat is ook een heel lang Bijbelboek. Hè? Toen maar. Ja, daar hebben we vanaf Handelingen 1 en anders Handelingen 2, als u dat zou willen, hebben we daarmee te maken. En dat is ook wat hier in Titus 2 feitelijk wordt samengevat. Hij reinigt zich, vergadert zich, een eigen volk dat hij zou heiligen, zou reinigen. En dat het reinigen in Titus 2 vers 14 impliceert heiliging, blijkt uit het doel daarvan. Want het doel is niet maar dat het een rein volk zou zijn. Het doel is dat het volk daarmee ijverig zou zijn in goede werken. Voor praktische doeleinden. En hoewel het woord er hier niet bij staat, moet ik u toch zeggen dat het betekent dus dat het gaat om een priesterlijk volk. En dat kan ik rustig zo zeggen, omdat er wat parallele schriftgedeelten zijn die het zo formuleren. Dat is natuurlijk aan de ene kant Petrus, die dat zegt. Och, ik kan het wel even opzoeken. In 1 Petrus. Waar hij zegt dat wij als gelovigen, als het ware, levende stenen zijn. Stenen, bouwstenen, die samengevoegd worden met één levende steen, vers 4. En het woord samenvoegen, dat is, lijkt mij een heel duidelijke zaak. Stenen worden samengevoegd door voegen. Nou ja. En ze worden samengevoegd tot één huis, namelijk een geestelijk huis, vers 5. Namelijk tot een heilig, impliciet rein, een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dan krijgen we nog wat uitspraken over stenen uit het Oude Testament. Gegeven ons hier door iemand die ook zo heet. Petrus, de steen. En dan haalt hij aan de uitspraak over een kostbare en dierbare steen, heet het hier. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Kostelijk heet het, geloof ik, in de Statenvertaling van Jesaja 28. Daar is het uit geciteerd. En dan zegt hij in vers 7 van 1 Petrus 2, u dan, dat wil zeggen voor u, dan is die steen dierbaar, kostelijk, duurbaar is het eigenlijk. Hè? Of zeggen we tegenwoordig duurzaam. Ja. Voor u dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar tot de ongehoorzamen. Hier kun je dus zien dat geloof is gehoorzaamheid. En ongeloof dus ongehoorzaamheid. Voor u die gelooft is zij dierbaar, maar tot de ongehoorzame, dubbele punt. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks, een steen des aanstoots, een rotsteen der ergernis. Dat zijn woorden die ook door de Heer Jezus geciteerd worden in Matthäus 21... En daar staat zelfs bij dat de fariseeën begrepen dat dit over hen had. En dat die bouwlieden die de steen verworpen hebben, dat zij, die fariseeën, schriftgeleerden, dat waren. Dat staat erbij, hè? Dat is niet mijn uitleg. Dat is Joods. Dat zijn de ongelovigen, dat zijn degenen die de bouwlieden of die de steen verworpen hebben. Dat zijn degenen, vers 5, die zich aan het woord stoten. Ongehoorzaam zijnde, en dus ongelovig, waartoe ze ook gezet zijn. Dat betekent gewoon dat dat in het Oude Testament was aangekondigd. En dan volgt, maar gij. En dat is dus logischerwijze niet het Joodse volk. Want als die ongehoorzame slaat op het Joodse volk, de Joodse natie als zodanig, dan betekent maar gij dat die gij daar dus niet bij horen. Of niet meer bij horen. Maar in de praktijk is dat hetzelfde. Hè? Maar gij. Gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Want weet u wat er gebeurt? Dit vers, vers 9, is natuurlijk ontleend aan Exodus 19. Waar het gezegd wordt over. En laat niemand nou roepen het Joodse volk, hè? Ja, dat wordt gedacht. Maar toen bestond er nog in geen eeuwen een Joods volk. Dat zou nog bijna 1000 jaar duren. Voordat er een Joods volk zou bestaan. Dat was Israël. Dat is het. Het is dus niet het Joodse volk. Maar hier wordt het toch gezegd tot de gelovigen van vandaag. En zegt niet dat dat Joden zijn. Want er staat nou juist, nee, die Joden juist niet. Van hen is het weggenomen. Lees vooral Matthäus 21, wat ik u noemde. Vers 42 en de context daar. Het koninkrijk zal van de boze wijngaarden eerst worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. En toen zei de heer, ja dat klopt. Nou dat zei hij niet. Hij verwees naar nog wat schriftplaatsen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Is gegeven aan, zal gegeven, dat stond erbij hè. Hij zal de wijngaard geven aan andere landlieden die wel hun vrucht voortbrengen. En toen zei de heer. Steen die de bouw die verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. En vervolgens, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En die vrucht, dat is dus in de praktijk de gemeente. En dat is wel degelijk een priesterlijk volk. Dat is ook wat hier staat. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Als u dan zegt, ja, maar dat is toch de vervangingsleer. Dan zeg ik, nee, dat is niet de vervangingsleer. De vervangingsleer zegt dat de geschiedenis van Israël gewoon voortgegaan is. Alleen is overgezet naar de kerk. En dat dat zo blijft tot in de toekomst aan toe. En in de vervangingsleer kent men bijvoorbeeld ook geen 1000-jarig rijk of zo. Geen wederkomst van Christus, geen opname van de gemeente. Men kent alleen de jongste dag. Zie? Maar als u mij botweg vraagt, is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Dan moet ik u zeggen, voor alle praktische doeleinden, ja. Als u mij vraagt hoe dat dan kan, dan wordt het iets ingewikkelder. Maar dat doet er niks aan toe of af. Het is gewoon, dat is zo. Wij zijn dat koninklijk priesterlijk volk. Aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dus wij worden geacht te zijn een pilaar, een vastigheid der waarheid, een huis Gods. En de Heer woont in ons midden. Dat is toch de beschrijving van Israël? Ja. Nou ja. Het is nog sterker natuurlijk, maar ik was niet van plan hier op terecht te komen, eerlijk gezegd. Maar toe maar. Maar het staat er nog veel sterker hoor. Want er staat, gij zijt een uitverkoren geslacht. Om te verkondigen. Want dat zou een priesterlijk volk doen namelijk. Gij wie? Gij, vers 10, die eertijds vroeger geen volk waard, maar nu Gods volk zijt. Wat was de gemeente toen het nog niet de gemeente was? Dit is een moeilijke. Niks, die bestond niet. De gemeente heeft geen voorbestaan voordat het de gemeente werd. De gemeente werd namelijk niet de gemeente. Wat was Eva voordat ze getrouwd was met Adam? Het is dezelfde vraag, hoor. Met dank aan Efeze 5, want Eva is een type van de gemeente. Kan je zo niet zeggen. Is zo niet. Nee. Wat was dan de gemeente eertijds? Kijk, en nou wordt het dus gespecificeerd. Dat is de moeilijke vraag. En dan wordt het dus, gij die eertijds geen volk zijt, of gij die eertijds niet ontfermd waart, is ontleend aan de profetie van Hosea. En dat zijn uitspraken over de 10 stammen van Israël. Dat zijn dus, het is wel Israël, maar niet de Joden. En ik ben van mening, dat zeg ik terughoudend dus, niet met, dat is niet nadrukkelijk, dat is precies tegenover. Ik ben van mening dat de Heer dat priesterlijke ambt en daarmee het woord van God heeft weggenomen van het Joodse volk, omdat het ongelovig is en dus niet beantwoord aan de bediening. Hij heeft het daarna gegeven aan het andere huis van Israël dat in de ballingschap verkeert. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Dat is wat dat betekent. Lo-Ami is Ami geworden enzovoort. En dat is dat volk dat vrucht zal dragen, die 10 stammen, zodat de gemeente niet voortkomt uit het judaïsme, uit het Joodse volk, maar de gemeente komt voort uit de 10 stammen van Israël. Dat is het. Dat een eerste generatie of zo, zelfs dat klopt niet, maar dat het eerst allereerste begin van de gemeente zijn oorsprong vindt in Jeruzalem en dus bij de Joden. Dat is niks anders dan de prediking zou zijn beginnende Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Zo zal het in de toekomst ook gaan. Bij de wederkomst van Christus, in de openbaring van zijn koninkrijk en heerlijkheid, moet ergens beginnen. Maar de essentie is dat de gemeentelijke positie voortkomt uit, eigenlijk de positie is van de 10 stammen van Israël. Alleen ja, die positie van priesterlijk volk en van eerstgeborenen komt echt alleen terecht bij de gelovigen. En dat heet dan het gelovige overblijfsel daaruit. Maar niet primair uit de Joden, wel uit Israël en primair uit de 10 stammen van Israël. Dat is de route, is de echte route. En dan ook is dit hele schriftgedeelte volledig te begrijpen. Was het nou Joods? Die van, maar gij zijt een uitverkoren volk, een priesterlijk volk? Het antwoord is nee. Was het Israël? Het antwoord is ja. Of is het de gemeente? En het antwoord is, voor alle praktische doeleinden, het is alleen de gemeente. Het zijn alleen de gelovigen. Zie je? En ik weet wat dat men dan zegt, daar heb je toch verder voor je geloofsleven niks aan. Dan moet ik zeggen, nou ik wel. In de eerste plaats omdat ik nou een heleboel van de Bijbel meer begrijp. Vooral ook uit het Oude Testament, maar ook uit het Nieuwe. En bovendien wordt daarmee onderbouwd de rechtspositie van de gemeente als zodanig, als hemelsvolk. Een gemeente van eerstgeborenen, zoals aangekondigd en vastgelegd in oud-testamentische, niet Joodse, maar oud-testamentische, Israëlitische wetgeving enzovoorts. En de vervulling van Gods beloften aan Abraham, Isaac, Jacob en dan meer specifiek Jozef, Efraïm. Dat is het. Het zijn gewoon Bijbelse dingen. En als daarna de vraag gesteld wordt, heeft God zijn volk verstoten? Kun je met Paulus zeggen, absoluut niet. Maar als je onder zijn volk verstaat het Joodse volk. En Paulus zegt, nee, dat zij verder, wat zeggen wij dan? Wat had hij nou net uitgelegd? Romeinen 9 en 10 heb je dan al gehad. Hè? Wat heeft hij dan net uitgelegd? Dat God zijn volk wel verstoten heeft. Wat dat betreft het Joodse volk. En daar zegt hij, wat zullen we dan zeggen? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, want God heeft beloften gedaan aan Israël. En dat legt hij verder uit. Dat er ook 7000 hun knie niet voor Baal gebogen hadden onder Elia. In Israël. Staat er niet bij als Paulus het in Romeinen 11 aanhaalt. Maar als je datzelfde vers opzoekt in Koningen, dan zul je zien dat het er echt bij staat. dat de Heer zegt, ik heb mij in Israël 7000 overgelaten. Dat was in die dagen niet Juda, hoor. Dat was in het tienstammenrijk van Achab. Enzovoorts. Kijk het maar na. Het is echt volledig correct. En dan blijven die dingen staan. God doet een werk in onze dagen. Het lijkt alsof het gestopt is. Alsof God een eind gemaakt heeft aan het Joodse volk. En wellicht dan voor de Gileasten onder ons in de toekomst dan de draad weer zal oppakken. En in die tussentijd doet hij maar iets anders of zoiets. Dat is de ultradispensationalistische variant. In werkelijkheid, God werkt gewoon zijn plan uit. Aan Israël, met Israël. Ondanks Israël. En hij verzamelt zich eerstgeborenen. Eerstelingen van de oogst. De oogst is niet rijp. 2000 jaar geleden nog lang niet. Maar er waren wel eerstelingen en die zijn er nog steeds. En daarop berust in wezen onze hemelse roeping, bestemming, erfenis. Want die is echt alleen maar beloofd of gegeven of toegezegd aan de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Oud-testamentische gelovigen en later Nieuw-testamentische gelovigen hebben geen hemelse bestemming. Hun bestemming is op nieuwe aarde. Ze zullen opstaan ten jongste dagen. Ze moeten eerst op ons wachten. Die Oud-testamentische staat in Hebreeën, het laatste hoofdstuk. Enzovoorts. Check het maar. Check het maar. Het is moeilijk om het in een paar woorden te zeggen en te begrijpen als je het nog nooit gehoord hebt. Maar toch, de Bijbel is daar heel duidelijk over. Dat niet strookt met enige met bepaalde christelijke traditie. Ja, dat is zo. Maar weet u, maar ja, ik heb het u wel eens eerder verteld. Ik hoorde gisteren nog mensen zingen. Ik kan niet eens het lied uitluisteren. Ik hou het niet vol. Over de Heer en over zijn liefde enzovoort. En gaat het over Baal? Gaat het over Boeddha? Gaat het over Jezus? Het zal geen verschil maken. Je kunt het lied gewoon gebruiken. Het maakt geen verschil. En het gaat over gevoelens. Dat laten ze ook zien, die mensen die zingen. Dan moeten ze met handen zwaaien. En weet je, zo. En gevoelens. De werking van de geest is dat, enzovoort. En dan zal het niemand het recht ontzeggen op gevoelens. Want ik ben een gevoelsmens. Dat kan ik rustig zeggen. Dat ben ik. Maar juist daarom, zeg ik met zoveel nadruk, denk erom, daar kom je niet mee weg. Je hebt een Bijbel nodig, je hebt het vaste woord van God nodig, vaste Bijbelse waarheid. Daar heb je houvast aan. En je gevoelens, als het goed is, worden daaraan geconformeerd, zijn daaraan onderworpen. Dat is de normale gang van zaken. Hoe blijf ik mijn gevoelens meester? Door kennis van zaken. Als je geen verstand hebt van elektriciteit en al je leidingen liggen open, je stopcontacten en je schakelaars enzovoort, is er maar één advies: blijf er ver bij vandaan. Het is levensgevaarlijk. Maar je kan ook gewoon een cursus volgen in hoe dat zit met spanningen en stromen enzovoort. En dan weet je, ja, maar die draadjes kun je gewoon aanraken. Dat is een nul. Dat kun je gewoon aanraken, dat is geen enkel punt. Niet dat ik het dan meteen doe, want ook in mijn vingers ben ik erg gevoelig. Dus praat me er niet van. Maar toch, je moet er verstand van hebben van zaken, dan komt het goed. Zet mij niet in mijn eentje op een zeilboot. Ik heb geen idee. Nou ja, in de verte. De wind moet in het zeil blazen, maar als de wind dat niet doet, of aan de verkeerde kant erin blazen, ik heb geen idee. Je moet het eerst leren, enzovoort. Weet u nog dat u moest leren fietsen? Hoe vaak ben u gevallen? Of zaten er van die wieltjes aan? Dat kan ook natuurlijk. Maar goed, je moet verstand van zaken hebben. En waar het gaat om onze emoties, daar is niks mee mis, want dat is de vervulling van het een en ander in ons leven. Maar het moet gebaseerd zijn ergens op. Zie? En dan blijft het onder controle. En dan heb je ook niet de gevoelens nodig meteen om te blijven staan in dit leven enzovoort. Dan kun je gewoon als Paulus zeggen, ja, maar er staat geschreven. En of je dat kunt zeggen zonder gevoelens? Nee, ik zeg het nu ook niet zonder gevoelens. Er staat geschreven, wat er ook gebeurt. Er staat geschreven en dit is het. Zie? En of de wind van links komt of van rechts in de samenleving of zo. Ja, je moet je maar schrap zetten. En dat dit wat ik u nu vertel staat weer in Efeze 4. Daar staat namelijk dat wij onderwezen zouden worden, opdat wij niet meer als kinderen heen en weer bewogen zouden worden door allerlei leerstellige stroming, want dat staat er eigenlijk. Wind van leer, maar er staat stroming. Stroming van leer enzovoort. Maar zouden staan, stand houden, staande blijven enzovoort. Als ik het vers lees, sta ik in gedachten in de branding. Dat moet eeuwen geleden zijn, in de vorige millennium of zo. Dat ik in de branding aan het strand gestaan heb. En dan voel je die stroming volgen achter. En tegelijkertijd spoelt de stroming, spoelt het zand onder je voetjes weg. Want ik heb hele kleine voetjes. En nog kleinere idiote tenen. Die heb ik goed verstopt. Maar goed, dus ik sta heel wankel, altijd al. En dan voel je dat dan gaan. En oh jee. Ja. Dat is wind van leer. En dan moet je mee leren leven, stand houden. En hoe gevoeliger van natuur je bent, hoe meer je die Bijbel nodig hebt, hoor. Laat ik u dat erbij vertellen. Ik heb er niks tegen, maar je moet zonder controle zien te houden. Dat moeten wij allemaal. Bovendien heb ik geleerd dat als je gevoelens niet onder controle hebt, dan vertoon je grensoverschrijdend gedrag. En dat is tegenwoordig streng verboden. Niemand weet waar de grenzen liggen. Maar ik vind het een komische wereld. Of het ernstig is, zuster. Ja, het is ernstig. Ik vind het ook ernstig. Ja, maar wat moet je ervan zeggen? Hè? Goed. Dus wat ik u toewens is inderdaad dit. Te blijven staan in alle omstandigheden van dit leven. Dat is onze roeping en onze hoop, ons oog, onze verwachting gevestigd houden op betrekkelijk lange termijn, namelijk op de verschijning der heerlijkheid van onze God en zalig maken. Daarna moet ik meteen zeggen, zo'n lange termijn is dat nou ook weer niet, maar betrekkelijk is het. Maar hoe dan ook, het zal ons niet ontgaan. Dat is onze hoop, dat is waar we naar uitzien. En die toekomstverwachting is bepalend voor ons heden, ons leven als christen in deze tegenwoordige tijd. Dat is helemaal waar het over gaat. Hoop op de vervulling van Gods belofte, op wat hij ons beloofd heeft, toegezegd heeft, op die erfenis die hij voor ons bewaart in de hemel. En daarheen zijn wij onderweg. En van ons wordt verwacht dat we trouw zijn aan die roeping. Namelijk het bewaren van dit woord van God. Niet van de Joden, sorry. Maar het woord van God. Zie? Nee, de Joden hebben dat niet gedaan namelijk. En daarom heeft God het ons toevertrouwd in de praktijk. Dus laten wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Met dank aan 1 Korinthe 10, wat het zo staat. Hè? Maar trouw zijn aan de Heer totdat hij komt, was de bedoeling. We zullen hem danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Een rijkdom van genade waaruit wij dagelijks mogen leven en waaruit wij zouden leven, omdat u ons daartoe de toegang hebt verleend. Wij danken u daarom voor ons leven als christenen, weliswaar in een wereld die u niet kent, die in duisternis verkeert en die in vele gevallen vijandig is. Maar wij mogen over al die omstandigheden uitzien op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Op die heerlijkheid die zou verschijnen. Een heerlijkheid aan ons, een heerlijkheid aan u, een heerlijkheid die uitgespreid zou worden over de hele aarde, wanneer u uw koninkrijk vanuit Jeruzalem over heel de aarde gevestigd zult hebben. Wij danken u dat we het uitzicht hebben, niet alleen op dat koninkrijk op aarde, maar zelfs op een hemelse toekomst voor ons als gemeente van eerstgeborenen. En onderweg daar naartoe leven wij inderdaad in een wereld vol van allerlei stromingen. Maar wij bevelen ons bij u aan en vragen u, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want wij erkennen u als de erfgenaam van het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.